Gemeente, mijn eerste gedachte was het gebed van het volk en het antwoord wat God heeft gegeven erop. Gemeente, het volk Israël heeft het weer te pakken. Ze zijn weer in de mineur, ze zijn weer aan het klagen geslagen. En opnieuw is er een voedselprobleem waarom het gebeurt. Dat is al een keer eerder gebeurd, u kunt daarvan lezen in Exodus 16... vlak na de uittocht uit Egypte, en dat was wel heel begrijpelijk. Ze hadden toen inderdaad niks. En God is zo genadig en goedertierig geweest dat hij toen dat manna heeft gegeven. Het man, zoals het hier staat. En alleen omdat God het heeft gegeven, was het een goede gave. God vergist zich niet. Een geweldig iets, manna. En hoe geweldig het was, dat blijkt uit de versen die hier aan het manna worden gewijd. Maar zo 4, 5 versen om even uit te leggen en aan ons duidelijk te maken wat dat is geweest, dat manna. Daar moeten we niet overheen lezen. Dat heeft ook een bedoeling. Zodat wij begrijpen waarom klagen ze eigenlijk. Nou, laten we eens kijken, wat is het manna? Ik ben er altijd heel benieuwd naar geweest en u misschien ook wel. En wellicht krijgt u nou meer zicht erop. Het kwam mee, staat er, iedere morgen met de dauw. Net als de aarde dan nat was van de dauw, was er ook tegelijkertijd dat manna aanwezig. En het volk liep hier en daar, het kon het zo oprapen. Hoe zag het eruit? Er wordt gezegd dat het een soort korianderzaad was. En de kleur, de verf staat hier, dat was als de bedola. Bedola, dat kunnen we achterhalen, dat betekent de balsemhars. Balsemhars. En daarvan weten we hoe het eruit zag. Balsemhars of bedola was geel-witachtig, donzig hemelbrood. Ik weet niet of, misschien is het helemaal verkeerd. Een soort popcorn denk ik dan bij mezelf. Maar misschien zit ik ernaast. Geel, witachtig, donzig hemelbrood. En hoe smaakte het? Dat staat er ook bij. Het smaakte naar het vochtige wat uit de olie kwam. Ja, wat moet je daar nou bij denken? We kunnen het ook anders vertalen. Oliekoeken. Oliekoeken. Ik stelde mijzelf voor dat je het misschien kon bakken, die koeken, uit die olie, en dat ze dan nog lekker smaakten, vochtig. Maar misschien zit ik ernaast. Maar dat betekent het, dat het dus een soort oliegebak of oliekoek was. En ja, wel heel veel manieren, gemeente, je kon het op heel veel manieren bereiden, dat staat er ook nog bij, uitvoerig. Allerlei manieren. Als we het vergelijken met een aardappel, dan zien we het voor ons misschien. Wat staat er dan? Wat kon je ermee doen? Nou, je kon malen. Als we aardappels malen, dan krijg je aardappelzetmeel. Kan je dingen mee binden. Als je maïs maalt, krijg je maïzena. Kan je een soort pap van koken. Kan je ook mee binden. Nou, dat kon dus ook met dit. Je kon het ook stoten in mortieren. Ouderwets uitgedrukt betekent fijn stampen in de vijzel. Als je dat met een aardappel doet, krijg je een soort aardappelpap. Kan je dan weer bakken. Krijgen we een aardappelkoekje. Dat kon ook met de manna. En dan nog verder. Sieden in de pot. Koken in de pan. Kan je ook met een aardappel doen. Dat zien we allemaal voor ons. Daar word je niet gauw zat van. En tenslotte dan ook nog bakken. Waarom staat het er allemaal bij in de Bijbel? Geïnspireerd door God. Zodat wij zouden beseffen. Geweldig product. In moderne taal. Kan je alle kanten mee op. Word je niet gauw zat. Prachtig. Verveelt niet. Staat niet zomaar tegen. Daarom is het aangrijpend dat er staat en het volk ging klagen. Niet omdat er gebrek was aan dat manna, dat hemelbrood. Ook niet dus omdat het niet smaakte. Ook niet omdat het dus ongezond was. Dat is allemaal uitgelegd. Waarom dan wel? Dat is een heel belangrijk punt. Heel eenvoudig ook. Omdat ze zich gingen richten op wat ze niet hadden. Hé, dat is een valkuil. Als jij je gaat richten in je leven en u op wat je allemaal niet hebt en zou willen, dan kan je gaan vergeten wat je al wel hebt. Uit genade ontvangen. Dat is precies het probleem. Ze gingen nadenken wat ze niet hadden. Vlees hadden ze niet. Vis hadden ze niet. Verse groenten hadden ze niet. Komkommers, meloenen of pompoenen staat hier. Look, uien of ajuinen en knoflook. Dat is allemaal wel in Egypte. En dat speelde maar door hun hoofd en misschien ook wel door hun maag. Wie was er trouwens mee begonnen? Staat erbij. Het gemene volk. Dat kunnen we ook beter vertalen met gemengd volk. Wie zijn dat? Dat waren de Egyptenaren die meegetrokken waren. Een goede buurman, hulp in de huishouding, logier of zo. Die zo'n goede band hadden gekregen met die Israëlieten. Die zeiden, ja, jullie gaan vertrekken, we gaan mee. We kunnen u niet missen. En dat kunnen we dan nog wel enigszins begrijpen. Egyptenaren, ja, die zijn ermee opgevoed. Als zij het eerst gaan missen, kunnen we ons wel voorstellen. Maar ze steken de Israëlieten ermee aan. Wij willen ander, beter, lekkerder voedsel. Net als vroeger in Egypte. En dan nog een punt, gemeente. Waarom is het nog meer triest? Nou, als we het Oude Testament erop nalezen, de Bijbel erop nalezen, dan blijkt in het oude Israël dat vlees eten, ja, dat was toch alleen bij bijzondere gelegenheden. Het was er, zeker, maar ik geloof niet zoals wij tegenwoordig. Denk aan de verloren zoon. Dan komt hij thuis en dan zegt de vader, ja, nu moet het gebeuren, slacht het gemeste kalf. Hij zei niet, pak een van al die kalveren die we iedere dag eten. Nee, slacht het gemeste kalf. Want nou is, hij was dood en is levend geworden. Nou is er wat gebeurd. Bijzondere aangelegenheden. Dus het viel niet maar zo te verwachten dat er vlees en vis zou zijn. En dan nog een punt, heel praktisch. Als u nou een lange reis gaat maken, misschien gaat u dat wel doen met de vakantie. Neemt u dan allemaal verse groenten mee en vlees en vis en zo? Gaat niet, hè? Dat doe je ook niet op reis. Dan komen we daarna wel weer aan toe. Wat was het eigenlijk onredelijk? In de woestijn verse vis en vlees? Groenten? Onredelijk. En nou nog een laatste reden, misschien een van de belangrijkste. Een geestelijke reden. Waarom? Nou, ze hadden dat allemaal wel gehad in Egypte, dat klopt. Goed gegeten. Maar als ze s'avonds aan tafel zaten, ik stel me dat dan maar zo voor, dan konden ze bij elkaar de blauwe plekken tellen. Want iedere dag kregen ze gratis pak slaag bij. Ja, tichelstenen. Wat staat er in de Bijbel? Ik heb zeer wel gezien de verdrukking van mijn volk. Niet het groente en de vlees en zo die ze lekker gegeten hebben, maar de verdrukking. En hun geschrei, het gehuil dat ze niet meer aankonden. Vanwege hun drijvers. Ik heb hun smarten opgemerkt. Gelukkig maar dat God daar naar had gekeken. Als hij naar die groente had gekeken, dan hadden ze dan nog gezeten misschien. Waren ze dat dan vergeten? Het lijkt erop. Het lijkt erop. Dat God ze bevrijd had. En een wet ten leven had gegeven op de Horeb. Tot een volk had gemaakt. Een nieuw land in het vooruitzicht had gegeven. Een wolkolom en een vuurkolom en een tabernakel. Dat hij bij hen was altijd. Waren ze dat dan vergeten? Ja, dat lijkt er wel op. Hier was het helemaal weg uit hun blikveld. Daarom is het zo erg dat ze zo klagen. Ik heb gezegd dat ze hebben gebeden en misschien zegt u tegen mij, nou dat klopt niet hoor, ik zie nergens dat ze in een gebed zijn samengekomen. U hebt gelijk. En waarom heb ik het toch zo genoemd, dat klagen? Nou, gemeente, omdat er twee keer uitdrukkelijk staat dat God het heeft gehoord. En dat moet u heel letterlijk nemen. Mozes ging op weg naar de tabernakel en dan liep hij langs die tenten en hoorde die familie, iedere familie maar klagen. En die ook, en misschien sommigen die wat brutaal waren, extra hard, zodat Mozes het goed kon horen. En dan was hij eindelijk in de tabernakel met God. Dan hoorde hij het nog door de tabernakel heen. Daarom staat er dat God het hoorde. Die hoorden het ook, want hij was samen daar met Mozes. Gij hebt, vers 18, voor de oren van de Heeren geweend. En vers 20 nog een keer. U hebt voor mijn aangezicht geweend. Ja, dus dat kwam aan. Dat gemurmureer tegen elkaar kwam aan bij de Heeren. Misschien hebben ze er helemaal niet aan gedacht. Misschien dachten ze wel goed druk zetten op de ketel en dan komt het wel voor elkaar. Nou, het kwam aan bij de Heeren. Dat geklaag en daarom toch ook een gebed. Wat kunnen wij er voor onszelf van leren? Dat is ook heel belangrijk vanmiddag. Wat kan ik ervan leren en u? Als wij nou vanavond of vanmiddag of morgen zelf in het gebed gaan. En ik hoop dat jij en u dat nog steeds doet. Ja toch, hoe lang is het geleden? Persoonlijk, de Heeren, gezocht. Voor jezelf. Als je dat dan doet, dat je altijd in je achterhoofd houdt of in je hart. Wat heb ik al veel gekregen van God. Dat je dat niet vergeet. Dat je oog houdt op wat je al hebt. En dat je dat niet vergeet. Paulus die had het ontzettend druk voor al die gemeentes. En hij voelde zich zwak. Hij kon het ook niet aan. En dan staat er in de Bijbel, Colossense 1, waarom ook wij niet ophouden voor u te bidden en te begeren. Twee woorden, heel veel te bidden had hij. Hoe? Dan zegt hij erachteraan, de Vader dankend. Hey, mooi. Hij had veel te vragen en tegelijkertijd te danken. Daarom had hij goed de moed in het vragen. Goede moed. Want u hebt me al zo bekwaam gemaakt, zult u ook in de toekomst doen. Zo staat het er. Lees maar na, Colossense 1. Met andere woorden, als u dat mag vasthouden wat dat kindervestje leert, tel uw zegeningen één voor één en vergeet er geen. En als u zo gaat bidden, wat ga je dan anders naar de Heere toe? Heel anders. Als het goed is met verwachting en een goed toevoorzicht. Want ik heb nog steeds het leven, Heren, en eten en drinken en een warme woonplaats en familie en vrienden die om me geven. Dat heb ik nog steeds. En dan blijft er heel veel over om te bidden, zeker waar. En dat moeten we ook doen, onze nood voor hem neerleggen, maar dan gaan we in vertrouwen. U zult niet laten varen de werken van uw handen. Ik heb u ook voor dat nodig, Heren. Geef me heden mijn dagelijks brood. Daar gaat het hier over. En dan wil de Heer dat geven. Nog een punt, dat wil ik er ook bij maken. Het gaat hier over brood. En de Heer Jezus heeft ons leren bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. En waarom heeft hij nou niet leren bidden? Geef ons heden ons dagelijks brood en vlees en vis en groenten. Ik zeg het een beetje snel misschien. Omdat wij dan beseffen wat ik nodig heb, dat betekent dat brood zal die me altijd geven. En wat ik niet nodig heb, de luxe, nou als dat dan een keer niet is, is ook goed. En nou zeg ik iets wat tegen mijzelf ingaat, want dat heb ik helemaal nog nooit geleerd hoor. Ik ben van een hele rijke generatie. Maar als we dan tegenwoordig horen in de krant en elke keer op het nieuws, de economie en het gaat minder en de moeten de broekriem aantrekken. Jongen, het is er toch een probleem in Nederland, hè? Dan ga je dan haast denken. Is het echt een probleem? Ja, ik weet wel, er kunnen zorgen zijn, dat bedoel ik ook weer niet. Maar kunnen we ook misschien tegen elkaar zeggen vanmiddag, uit de Bijbel moeten we ook leren dat het wel eens wat minder kan. En het kan ook. Want God zal ons geven wat we nodig hebben. En dan geeft hij er vaak veel extra bij, dat is waar. Maar als het niet zo is, kan het toch. Geef mij, Heren, dat ik daar tevreden mee ben. Met wat ik nodig heb. Ja, wanneer kan je dat nou leren? Nou, als je een verborgen schat kent. Als je alleen maar gericht bent op wat je kunt krijgen. En dat hebben we allemaal geleerd in deze consumentenmaatschappij. Ja, dan heb je ook nooit genoeg. Dat is zo. Maar Salomo uit de Bijbel, de rijkste man, toch? Duidelijk beschreven. Die had het allemaal. Wat wij soms zo graag willen. En wat zegt hij tegen ons? Echt waar, beter is weinig met gerechtigheid dan veelheid van inkomst zonder recht. Dat is beter, zei Salomo. En op een andere plek. Beter een gerecht van groenmoes waar liefde is dan een gemeste os en haat. Liefde tot elkaar, maar ook tot God. Als je dat hebt, dan heb je genoeg aan groenmoes zonder dat vlees. Beter weinig met de vrezen des Heren, Spreuken 15, dan een grote schat en onrust erbij. Kennen wij dat nog echt? Geloven we dat ook echt? Of is dat onrustige bij ons zo aanwezig? Halen, halen, halen. Vanmiddag is de boodschap, wat ga je nou brengen? Wat ga je nou brengen? Wat gaat u brengen? En wat gaan de jongeren nou brengen? In deze maatschappij, in plaats van te halen. Dan moet je leren consuminderen. Ik geloof dat dat er ook wel in zit. En ik moet het ook heel hard leren. Laten we dat vragen. Heren, leer ons dat. Nou, dat ga ik dan aan u vragen. Ken jij de Heer Jezus? Heb je die schat? En u? Pas geleden op school mocht ik iets laten zien over bekering. En dat ging dan over een Abraham Spreeuw uit Amsterdam. Die was helemaal mislukt in zijn leven. Aan de drugs en aan de alcohol en gestolen van zijn vader en zijn moeder en vechtpartijen, overvallen en zo. Helemaal uit de hand gelopen. En toen liep hij uit, net uit zijn Rousseau, 's middags in Amsterdam. Dan kwam hij bij zijn opvang thuis terecht. Geweldig dat ze bestaan. En er was nou een jongere die wat ging brengen in de maatschappij. Moet je horen. Kom binnen. Heb je zin in een broodje? Broodje, broodje, broodje. Ja, doe maar. Ik heb toch niks. Koffie. Ja, koffie, lekker. Ik ben koud. En toen zei die jongen of dat meisje, weet niet meer. Zullen we bidden? Bidden. Bidden. Bidden, bidden. Nou ja, waarom niet? Ik heb het nog nooit gedaan, maar laat maar bidden dan. En gingen ze met hem bidden. Ja, zo met zijn hand achter zijn hoofd. Een beetje anders als wij. Maakt allemaal niet uit. Bidden. En toen zei hij zo op die DVD. Die aanraking die ik toen kreeg van God. Tja. Wat moet ik ervan zeggen? Hij meende dat. Kijk dat. Dat bedoel ik. Heb je dat wel eens gehad? Daar hoef je niet drugsverslaafd voor te zijn. Want hij zegt later, dat is ook voor gewone mensen. Ook voor gewone leerlingen. Voor u, voor gewone mensen. Ken je dat? Als je dat kent, dan ken je die innerlijke schat. De genade van de Heer Jezus Christus. Zul je daarom bidden. En om vragen dat dat gebeuren mag. Als je je Bijbel leest, als je iemand ontmoet. Als je zelf naar de kerk gaat. Heren, geef mij nou die echte band met u. Misschien wel zo dun als een spinnenweb, maar toch zo sterk als een staalkabel. Dat is eigenlijk wat ik nodig heb. Ja, en ik geloof dat ze dat een groot gedeelte hebben gemist, die mensen. Want God zegt, in het merendeel heb ik geen welgevallen gehad. Ze deden wel mee, ze hoorden wel bij dat volk, maar ze kenden dat niet van binnen. Ja, dan gaat het verkeerd. dan heb je nooit genoeg. Nou, gemeente. Dan krijgen ze ook een verhoring. Dat is aangrijpend hoor. Daar zou je ook eens over moeten nadenken. Geklaagd om vlees en geklaagd om groente. En dan komt de vlees. En dan ontsteekt de toren van de Heere. Als het in hun tanden is, tussen hun tanden, dan gaat het alweer uit hun neus uit. En dan moeten ze heel veel mensen begraven. Dat is aangrijpend. Daar zou je bijna al een hele preek over kunnen houden. Ik dwing God iets af. Ik krijg het en het is geen zegen. Je kan krijgen wat je wil. En ga je verkeerde kant mee op. Misschien heb je wel op dit moment dingen die je hebt afgedwongen. En het gaat helemaal niet goed omdat je het hebt. Dat is aangrijpend. Mijn opa zei vroeger, die was kaasboer en dan liepen we door Naarden. Dan gingen we die kaas uitventen en dan moest ik vooruitlopen als kleine jongen. En dan hoorde ik soms de mensen ruzie maken achter de deur. Dan durfde ik niet zo goed naar binnen. En dan zei mijn opa later tegen mij in de auto, je hebt huwelijken in Gods gunst en huwelijken in Gods ongunst. Nou ja, dat is nou met de verhoring. Je hebt verhoring in Gods gunst en in Gods ongunst. Ze krijgen wat ze willen. En ze sterven eraan. Dat is aangrijpend. Dat is eigenlijk helemaal geen verhoring. Dat is eigenlijk een straf van God. En dan nog een stap verder. Als u dus niet altijd krijgt wat u wil, kan het een zegen zijn. Hé, dat is ook heel mooi. Een zegen omdat de Heere weet beter dat je dat niet krijgt. Maar ik heb iets beters voor u. Nou, daar wil ik nog even naartoe bij dit punt. Mozes heeft er al over geprofeteerd ook. Er komt één uit uw midden, zegt hij. De Heere uw God zal hem verwekken. Naar hem zult gij horen. Daarom heb ik dat gelezen uit Matthäus. Want daar zien we dat de Heere Jezus, als die waarachtige Israëliet, vol van de Heilige Geest, de klippen van de armoede en de rijkdom weet te ontwijken. Eerst de armoede. Gevast en geen brood. Toe, doe een wonder voor uzelf. Nee, al heb ik honger. Ik leef bij de woorden van God. Ik heb een voedsel, zou hij later tegen de discipelen zeggen, die gij niet kent. Wat verborgen is. Het manna wat verborgen is, staat er in Openbaring. Dat had hier Jezus, daarom kon hij zonder brood. Al had hij dan weinig, kon hij toch volop tevreden leven. En aan de andere kant, hè? Al de koninkrijken met de heerlijkheid is voor u. Ga weg, Satan. Klip van de rijkdom. De Heer uw God zult ge alleen dienen, dan ben je gelukkig. Van hem kunt u het leren, gemeente. Niet van mij. Van hem. En daarom is de vraag, verbindt u vanmiddag door een oprechte overgave aan die koning daarboven, te midden van uw zorgen en noden. En dan heb u dat grote geluk en die grote schat. En lukt dat niet en niemand kan dat van zichzelf, dat weet ik. Vraag erom. Al wat u ontbreekt, schenk ik aan u, zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. En dat is wonderlijk. Als je dat een keer geproefd hebt, heb je steeds meer honger. En wat nog veel mooier is, als je dan vraagt om meer, zal God het je ook geven. Dat wel. Hoe staat het in de Bijbel? Die heeft, aan die zal gegeven worden. En hij zal overvloedig hebben. Echt waar. Zo is het bij de Heere. Wilt u dat? Zoek hem. De zegen van de Heere maakt rijk. Hij voegt er geen smart bij. We gaan nog naar een tweede gedachte. Mozes en het gebed van hem en het antwoord van God. Ja, Mozes, gemeente, een van de belangrijkste Israëlieten kunnen we wel zeggen. Zeer hoog gewaardeerd, ook nog steeds bij het Joodse volk. Groot voorbeeld van het geloof en ook een profeet. Maar vandaag helaas, gemeente, hij is niet een goed voorbeeld. We kunnen niet anders zeggen dan dat die Heer helemaal door de knieën gaat en dat het helemaal fout is met Mozes. Hij is inmiddels zo moe geworden van het geklaag. Hij is al zo lang met dat volk op pad. Hij kan het nu niet meer aan. ontzettend eerlijk van de Bijbel dat dat er ook in staat. Want als u het dan niet aan kunt en ik niet, dan kunnen we er een keer naast gaan zitten. Dan zeggen we, nou dat heb ik nou ook wel eens. Dan staat hij dus zo'n prachtig in de Bijbel. Hij is zo moedeloos door al dat geklaag. Hij ziet misschien ook wel de bui hangen en de straf van de Heere. En weet u waar ik aan moest denken? Aan dat rapport wat al vrij oud is. Wat ooit is gemaakt over de ambtsdragers. In de vorm de kerk die dan hun termijn erop hebben zitten. En er stond in dat onderzoek een groot gedeelte van die ambtsdragers na 4 of 8 jaar zijn helemaal moe geworden van dat werk. Ze zijn moedeloos, ze zijn nou voorlopig mij niet meer vragen. En er zijn er zelfs bij die willen niet eens meer de kerk in. Nee, zegt ze, nou weet ik hoe het werkt in de kerk. Maar nou heb ik het gezien hoe het echt zit met die mensen die zo gelovig zijn. U komt niet meer daar. Helemaal niet ambtsdrager. Ik ben het helemaal zat. Onderzoek. Nou, dat wil ik aan u vragen. Hoe doet u dat met dominee Van Kampen en de broeders van de kerkraad? Of wordt er in Rotterdam helemaal niet geklaagd? Nou, dat is geweldig. Ik hoop het ook hoor. In de aard van de liefde neem ik dat aan. Maar het zou maar zo kunnen als Israël dat doet, dat u dat ook wel eens doet. Op een verkeerde manier. En dat het zo heel stilletjes kan doorwerken. Moedeloosmakend. Want u kunt niet altijd kijken bij de broeders thuis. En ook niet altijd op de kerkraadsvergaderingen. Als wij klagen en het moeilijk maken. We zijn maar gewone mensen. Wat kunnen wij er nou van? Mozes, groot gelovige man, maar in de put geraakt ervan. Zullen we ons dat voornemen om, we hoeven ze niet op handen te dragen. Gewoon normaal. Maar wel echt voor ze te bidden en te respecteren. God heeft ze erin geroepen. Ze hebben het zelf niet gezocht als het goed is. En dan mogen we dan een rijke zegen verwachten in heel onze gemeente. Nou, Mozes is het helemaal zat. De grote gelovige sterke Mozes. Hij is helemaal wanhopig. Ja, wat hij dan allemaal gaat zeggen tegen de Heer, ik durf het eigenlijk niet te herhalen. Het staat wel in de Bijbel. Het is bijna, als je het zomaar rauw voorleest, godslastelijk. Dat hij dat gedurfd heeft. Waarom doet u mij kwaad aan? Had de Heer dat gedaan? Nee, het volk deed het. Waarom vind ik geen genade in uw ogen? De Heilige Geest staat op zijn schouders, want later wordt eraan uitgedeeld aan die 70. Dat heel boel genade voor zijn ambt. Heel de last van dit volk ligt op mijn schouders. En dan gaat hij nog een stapje verder. Heb ik het dan gebaard? Dat is wel mooi, hè? Dat voor de trouwste zorg voor het volk hij een beeld gebruikt van de moeders. Even op moederdag dan, hè? Voor de trouwste zorg, ontstaan en zorg gebruikt Mozes het beeld van de moeder. Een voedsteling, heb ik het dan gebaard? Ik ben niet meer in staat om het te dragen. Dan zien we hem gaan, hè? De vader en de moeder met de kind op de arm. Nou ben ik het zat. Met al die 600.000 kinderen die ik niet aan kan. Heb ik het dan gedaan? U hebt ze toch uitgekozen? Waar moet ik dat vlees vandaan halen als ze weer zitten te huilen? En dan de conclusie, weet u wat? Als u bezig bent mij zo te behandelen, maak me dan maar helemaal dood. Tenminste, als u genadig wil zijn voor me, dan heb ik dat het liefste. Zo staat het er. Indien ik genade gevonden heb in uw ogen. Ik heb nog maar één ding, genade wil ik van u en dat wil zeggen, maak mij maar dood. Dat is aangrijpend, hè, als je zo diep in de put zit. Hij kan zijn ellende niet meer aan. Hij zit helemaal tot aan de grond, net als Jeremia, net als Elia in de woestijn, net als Job. En toch, gemeente, ook heel belangrijk, er is een verschil. Want hij houdt het niet voor zichzelf. Gaat ook niet met Aaron zijn broer praten, pastoraal gesprek. Had misschien allemaal wel gemogen. Hoewel het moeilijk is als je bovenaan staat. Maar hij gaat ermee naar God toe. Daarom is die verhoring zo anders. Stort voor hem uit uw ganse hart. Ook als jij wel eens niet kunt slapen. Of op de fiets vol problemen uit school naar huis fietst. Stort voor hem uit uw ganse hart. En u ook, meneer en mevrouw. Dat is de boodschap. En dat betekent niet van als een soort psychologische verwerking. Dat weet ik, die heb je ook, zo'n soort boeken dat je alles maar tegen God kan roepen en zo. Dat bedoel ik niet. Hoewel het hier wel heel ver gaat. Maar dat je de Heere deelgenoot maakt van je diepste zorg, dat kan. En daar nodigt hij u toe uit. Doe dat nou. Mozes doet het ook. En dan gaat de Heere met hem in gesprek. Ja, dat is wel zo pastoraal, net als de Heer Jezus met die vrouw bij de bron. Hoe het gegaan is, weet ik niet, maar in het gesprek gaat hij. En dan zegt hij eerst dat er vlees zal komen voor dat volk. En dat is voor het volk geen zegen, maar in het gesprek is het voor Mozes wel een zegen, want hij schiet nog even door. 600.000 mensen vlees, dat kan helemaal niet, zegt hij dan. En heeft de Heer hem eigenlijk gevangen. En misschien zegt u dat ook wel vanmiddag. Ik heb al die preken gehoord van de afgelopen weken. En al die rijke beloftes heb ik gehoord. En ik lees in mijn dagboek en in mijn Bijbel. Maar er zit iets in mijn hart dat zegt. Ja, eigenlijk is het te groot hè, wat er staat voor mij. Kan hier. Ik zeg het niet hardop hoor, maar diep in mijn hart denk ik dat. Het is te groot joh, die belofte. Die zal de Heer niet verhoren aan jou. Daar in Rotterdam in dat huis of waar hij ook woont. Ja, dat is de verwoording hè, van Mozes. U hebt die arm met macht niet. U kunt dat niet. En dan komt de Heer met de laatste vraag. Zou dan de hand van de Heer verkort zijn? Dan stelt hij ook aan u die vraag. En aan mij. Een geweldig weerwoord van God. Heb ik dan afgemaaide vingers, staat er. Staat er letterlijk. Zoals ik vroeger die timmerman bij ons thuis koffie zag drinken. Met twee, een pink en een vinger eraf gezaagd zo. Met drie vingers zo. Als kind vond ik dat heel apart. Dat is allemaal gebeurd joh, met die man. Ja, zei mijn moeder, is met zagen eraf gezaagd. Nou, dan zegt de Heer hier, zal ik dan een hand hebben waar vijf vingers zijn afgezaagd. Zo, dat ik niks kan doen. En daarmee buigt die Mozes over het diepste punt van het ongeloof heen. Nee, al ben ik dan uw liefde en trouw allemaal kwijt, maar uw macht, die heeft u. Die heeft u. Ik voel het misschien op dit moment helemaal niet, ik zie het niet, ik geloof het niet, maar u hebt hem. En dat vraagt hij nou ook aan alle werkers in de kerk vandaag. Aan alle ambtsdragers, voorgangers, ouderling, diaken, kerkvoogd, organisten, zonderschoolleiding, kosten, schoonmakers, bediening. En op uw werk en jij met je studie. In dat drukke leven van u waar je soms allemaal niet meer ziet zitten. Met de rekeningen die betaald moeten worden. En met de gezin. En zou dan mijn hand voor u verkort zijn? Nou wil ik van u een antwoord, zegt de Heer. Dus geef eens een antwoord in uw hart stilletjes aan mij. Dan hoop ik dat u ook over dat punt heen komt. En dan later zegt Mozes tegen het volk. In de naam van God, ik heb u 40 jaar doen wandelen in de woestijn. En uw klederen zijn aan u niet verouderd. En uw schoen is niet aan uw voet verouderd. Ik heb u in de woestijn gespijzigd met manna. Alles was dor, maar u had te eten. Goed eten, je kon er alle kanten mee op. En water uit de keirots. Dat had je niet verwacht, maar dat heb ik ook nog gedaan. Waarom heeft God dat gedaan? Opdat u in uw hart niet zou zeggen, mijn kracht en de sterkte van mijn hand heeft mij dit vermogen doen verkrijgen. Maar opdat u zult gedenken, de Heere uw God, dat Hij het is die uw kracht geeft om vermogen te verkrijgen. Er is geen andere weg voor een christen dan altijd weer door de diepte. Anders komt u er alleen in theorie achter dat God die machtige hand heeft. Maar zo komt u er in de praktijk achter. Niet vergeten. En heb dan goede moed. Heb dan goede moed, gemeente. Ik bouw op u. Dat is de bedoeling. Bij u en mij vanmiddag als we de kerk uitgaan. Dat dat rijst in ons hart en in de gemeente. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht. Gerust in uw ontferming. Ik bouw op u. En ik ga in uw naam. Nou, daar gaat Mozes. Hij loopt naar die 70 toe. Hij zegt er tegen het volk wat hij moet doen. En dan komen die 70 mannen aan. En dan ga ik maar in de rij staan. Ergens achteraan. En als je het helemaal niet meer kunt houden, vooraan. En ik hoop dat u erbij gaat staan. En dan houdt u maar uw hand op. En uw hart open. En dan zegt u, nou, dit is wat ik heb, heren. Niks. En wat ik heb, is nog weer bevlekt. Maar geef mij ook van die geest. Wij gaan niet naar Mozes, wij gaan naar de Heer Jezus. Waarvan de Bijbel zegt, die profeet uit uw midden. Jezus Christus, de Vader heeft die Zoon lief. En heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Hij spreekt de woorden van God. Want God geeft hem de geest niet met mate. Maar in een overvolle hoeveelheid. Dus u kunt aansluiten. Meer dan 70 is ook goed. Overvol bij hem. Zodat hij van zijn geest op u kan leggen. Zodat u het in zijn kracht kunt. Hij heeft het verdiend in die dorre woestijn. Toen hij door die geest die verzoekingen kon weerstaan. En als u met hem verbonden bent. Door zijn geest. En door het geloof. Kunt u het ook. In zijn kracht. Sterk. Kom dan in uw hart. Tot hem vanmiddag. En ga straks niet weg zonder hem. En begin niet met uw drukke leven maandag zonder hem. Maar ga met hem. Zeg met Jacob, ik zal u niet laten gaan, heren. Tenzij gij mij zegent. Lijkt wel vrijpostig, ik weet het, en ongepast. En toch is het niet zo, want daar is hij voor gekomen. Hij heeft die geest niet voor zichzelf verdiend. Maar helemaal niet nodig, hij had het goed in de hemel. Was door die geest volmaakt verbonden met God. Maar hij heeft het verdiend voor verloren mensen. Hulpeloze mensen. Hulpeloze vaders en moeders en kinderen. Opa's en oma's, alleenstaande mensen. Daar is hij voor. Zo ontzettend ruim. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Maar zo is het echt. Niet voor zichzelf, maar voor de verloren schapen van het huis van Israël. Dat is één. En hij zegt, ik zoek ook nog andere schapen die van die stal niet zijn. Nou, dat bent u. Dus ook voor u. Gemeente, ga niet alleen. Dat is te zwaar, die last. Laat een u vanmiddag sterkte geven. Ga tot die middelaar. En als u dat dan gedaan hebt, laat hem besturen en waken. Het is wijsheid wat u doet, dat begrijp je het niet. Geef niet. Het is toch wijsheid wat hij doet. En hij zal alles, alles eens maken. Zodat ook jij en u je verwonderen moet. Echt waar. Zijn hand is nog niet verkort. Geloof je dat? Ik hoop dat u allemaal zegt in uw hart. Amen, ja. Dat geloof ik. Want dat is hij waard. En u zult het zien in uw leven. Dat het waar is. Amen. We gaan ervan zingen. 89.